Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ja, welkom Laura.
Dank.
Ja, wat leuk dat je hier bent, zo hier te VWS. Je komt ook nu uit Arnhem, bij Rijnstaten.
Ja, ik kom nu uit Arnhem vandaag.
Je komt nu uit Rijnstaten, oké. Ja. Mooi, een hele reis. Ja. Nou, helemaal fijn dat je hier bent. Misschien kan je eerst even wat over jezelf vertellen, wat je achtergrond is en hoe je hier aan tafel bent gekomen.
Ja, mijn naam is dus Laura Kooi. Ik ben manager innovatie en zorgtransformatie. En ook van het Virtueel Zorgcentrum van Rijnstaten. Ik werk nu bijna 7 jaar in Rijnstaten. Daarvoor heb ik in een ander ziekenhuis gewerkt in Amsterdam. Daarnaast ben ik onderzoeker. Ik ben ook gepromoveerd op onderzoek gericht op digitale transformatie in de ziekenhuiszorg. Mm. Dus implementatie en evaluatie van e-health in de klinische praktijk.
Dat is wel eentje. Ja, dus jij loopt eigenlijk tegen al die hobbels aan die wij opwerpen om innovatie echt van de grond te krijgen.
Onder andere, ja.
Ja. Ja. En of is het eigenlijk wel te doen?
Ik denk dat het een combinatie is. Er zijn heel veel kansen. Dus ja. het is echt mogelijk om al veel te doen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook hobbels en uitdagingen.
En nou doen we het allemaal. Hè? In de intake die we net hadden, zeg maar, hadden we het over de zorg die onder druk staat. En daarom hebben we die innovatie nodig. Hè? Allereerst, zie jij ook en ervaar je ook in je dagelijkse praktijk dat die zorg onder druk staat?
Ja, de zorg staat natuurlijk onder druk door de vergrijzing, de stijgende zorgkosten. En met name ook nu natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zijn mijn inziens is de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Daarom is digitale transformatie nodig, is innovatie nodig. Maar dat is het middel.
Ja.
Innoveren is het middel. Dat is niet het doel op zich.
Om de druk op de zorg te verlichten,
ja.
Doen we aan innovatie.
Ja.
En kan je ons dan meenemen in van wat zijn dan zorginnovaties waar je vanuit jouw ziekenhuis je dan ook mee bezighoudt?
In Rijnstaten houden we ons bezig met heel veel verschillende innovaties. Uh-huh. En een hele mooie innovatie waar ik zelf trots op ben is ons Virtueel Zorgcentrum. Dat is een team verpleegkundigen. En zij zijn verantwoordelijk voor de monitoring van patiënten thuis, dus van vitale waarden in combinatie met ingevulde vragenlijsten en onderhoud door contact met patiënten. Ja. En het Virtueel Zorgcentrum hebben wij in COVID-tijd opgezet. Daarvoor hebben we al wat zogenoemde pilots uitgevoerd, wat wetenschappelijk onderzoek. En toen hebben we echt een dedicated afdeling daarvoor voor opgezet. Mm-hmm. En daardoor kunnen we dus thuismonitoring processen vormgeven voor mijn patiënten die op de polykliniek komen. Dus dat ze minder doel is dan dat ze minder naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dus dat wij sneller, dat zorgprofessionals zelf sneller zien hoe het met de patiënten gaat. Maar ook klinische zorgprocessen. Mm-hmm. Dus patiënten bijvoorbeeld na operatie of na behandeling die opgenomen zijn in het ziekenhuis en dus eerder naar huis kunnen om thuis te kunnen herstellen. Dus dat vind ik zelf een hele mooie innovatie.
Even terugcirkelend. Je zegt net, we hebben een virtueel zorgcentrum ontwikkeld. Daardoor hoeven mensen minder snel naar het ziekenhuis te komen. Kan je dat tastbaar maken? Waar hebben we het dan over? Hoeveel minder mensen?
Ja, dat is één van de doelen. Dat patiënten dus minder naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dus wat we eigenlijk doen, wij redeneren alles vanuit het doel.
Ja.
Wat ik net eigenlijk ook aan refereerde. Innovatie is uiteindelijk, of digitalisering is een middel daarin. Als voorbeeld, er zijn verschillende zorgprocessen. Dus bijvoorbeeld polyklinisch noemen wij dat dan. Patiënten die met bijvoorbeeld chronische aandoeningen, COPD of astma of chronische nierschade.
Ja.
Daar wordt bekeken samen met een team, dus professionals, soms onderzoekers, mensen van de innovatie, van de IT-afdeling. Ja. En vanuit de zorgprofessionals wordt dan gekeken wat is er nou nodig om dat te realiseren. Dus welke waarden moeten we monitoren, bijvoorbeeld hartslagfrequentie of bloeddruk of gewicht. Soms is dat in combinatie met uitkomsten van vragenlijsten. Mm-hmm. En op basis daarvan worden natuurlijk protocollen opgesteld en ontvangen in dit geval de verpleegkundigen in het virtueel zorgcentrum notificaties of alarmen als er afwijkende waarden zijn.
Ja.
Ook wordt afgesproken hoe vaak er contact is met de patiënt. Daardoor hebben we beter, hebben we bijvoorbeeld eerder zicht op de gezondheidsstatus van patiënten en kan er bijvoorbeeld besloten worden dat patiënten minder fysiek naar het ziekenhuis hoeven te komen, omdat je op afstand, om het zo te zeggen, in de thuissituatie van patiënten, de patiënt ook kunt monitoren.
Ja.
En een ander voorbeeld is, daar zijn we mee gestart met COVID, maar dat doen we nu ook voor patiënten met verschillende infectieziekten, onder andere COPD. Dat zijn patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. En wij kunnen dus patiënten eerder ontslaan uit het ziekenhuis. Daar zijn natuurlijk allerlei inclusiecriteria voor, welke patiënten kunnen wel, welke patiënten kunnen niet. Ja. En die worden ook vitale waarden gemonitord en krijgen educatie, et cetera. En daardoor kunnen we veel patiënten eerder ontslaan. En de hoeveelheid, het aantal patiënten hangt af hoeveel patiënten er zijn van het zorgproces en hoeveel patiënten we kunnen includeren.
Kan je het nog één tandje concreter maken? Bijvoorbeeld, Selma met een bepaalde aandoening. Hoe kan die dan thuis blijven en niet naar het ziekenhuis hoeven?
Het kan zijn dat zeker patiënten met chronische aandoeningen, dan worden patiënten gedurende een langere periode gemonitord. Dat kan soms jaren zijn. Ja. Dat er wordt afgesproken, Selma, ik verzin nu iets hoor.
Ja, graag.
Maar Selma monitort elke week of een paar keer per week haar hartslagfrequentie. Mm-hmm. Daar krijgt ze vanuit de Rijnstaat, werken wij met verschillende partijen samen, toegang tot een app. En bijvoorbeeld monitoring devices, dus bijvoorbeeld een pulsoximeter, een saturatiemeter, bijvoorbeeld om zuurstof te monitoren, of hartslagfrequentie, of een bloeddrukmeter. En al dan niet, en dan kom ik straks wel op een uitdaging hiermee, kunnen patiënten, kan dat geautomatiseerd in de app gezet worden. En dan is het voor zorgprofessionals inzichtelijk hoe de waarde is en of dat bijvoorbeeld boven of onder een bepaalde afkap of afgesproken waarde is.
Ja.
En soms zijn ook vragenlijsten van belang binnen een zorgproces.
Ja.
En als Selma dat dan invoert of dat automatisch in de app terechtkomt, dan kunnen in dit geval is dat bij ons vaak het virtueel zorgcentrum. Die kunnen inzien of Selma goede waarde heeft. Mm-hmm. En dan kan bijvoorbeeld besloten worden dat zij niet voor een bepaalde afspraak naar het ziekenhuis hoeft te komen, maar kan er ook op afstand met haar contact onderhouden worden. En de verpleegkundigen in het virtueel zorgcentrum onderhouden ook contacten met de behandelend arts en met andere betrokken zorgprofessionals. Dus daar hebben we heel duidelijk afspraken over gemaakt, over het team wat verantwoordelijk is voor in dit geval Selma.
En krijgt Selma dan de middelen om haar eigen zuurstof in het bloed te kunnen meten thuis? Krijgt ze die dan van het ziekenhuis?
Dat verschilt per zorgproces. Patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis en eerder naar huis kunnen, krijgen vaak de middelen mee, omdat dat heel snel gaat. Dus ze worden dan in het ziekenhuis al geïnformeerd door de verpleegkundigen over hoe de app werkt. En zo kunnen we ook zien hoe de digitale vaardigheden zijn, want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. En dan krijgen ze in ieder geval toegang tot de applicatie en soms ook middelen mee. Mm-hmm. Maar in sommige gevallen hebben patiënten de middelen ook thuis. Hebben ze bijvoorbeeld thuis al een bloeddrukmeter. En afhankelijk van wat er nodig is, wordt dat ook vastgesteld. Daarin houden we ook dus daarom de flexibiliteit om het voor heel veel patiënten ook voor meer patiënten toegankelijk te maken.
En maar dan ga je er een beetje van uit dat Selma weet wat ze moet doen.
Nee, daar gaan we niet van uit.
Okay.
Dus er wordt de patiënten, in dit geval Selma, wordt ook geïnformeerd over hoe de app te downloaden, hoe daar gebruik van te maken, hoe bijvoorbeeld gebruik te maken van een bloeddrukmeter of van een saturatiemeter, wanneer het gewicht gemeten moet worden. En dat wordt van tevoren wordt dat wel bepaald. Mm-hmm. En op basis daarvan kunnen we dat aanbieden aan patiënten. Dus het is nog niet zo helaas dat iedereen ermee om kan gaan. Maar meer mensen kunnen ermee omgaan dan eigenlijk van tevoren vaak wordt gedacht.
En zo hoeft Selma wat minder vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat ze het thuis zelf kan meten.
Ja, of soms juist, het kan het ook zijn dat er juist ingezien wordt dat er wel actie nodig is. Ja. Dus niet alleen om ziekenhuisbezoek te voorkomen, maar zeker voor de chronische populatie kijken we er ook naar dat ze leefstijladviezen krijgen, dat er andere vormen van educatie is. Ja. Juist om ook het zelfmanagement, dus de eigen verantwoordelijkheid, of de verantwoordelijkheid die patiënten kunnen nemen over hun aandoening, ook te vergroten. Dus er is constant contact en daarmee houden we ook... wordt er ook gekeken naar de individuele patiënt. Wat die op welk moment nodig heeft.
En, want ik kan me voorstellen dat Selma daar moet natuurlijk even goed geïnstrueerd worden. En het, zodat ze weet wat ze doet, zodat ze het op afstand zou kunnen doen. Afstand ten opzichte van het ziekenhuis, zodat ze het thuis kan doen, zeg maar. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij een virtueel zorgcentrum tussen Selma en haar behandelaar neerzet, dat daar ook wel even enige tijd overheen gaat voordat die behandelaar dat even prettig vindt, zeg maar.
Nou, daar zijn eigenlijk al afspraken over gemaakt. Dus dat is natuurlijk eigenlijk eerst een projectfase.
Ja. Oh ja.
En in dat project worden ook protocollen opgesteld.
Ja.
En dat wordt vaak geïnitieerd door de zorgprofessional zelf. Dus bijvoorbeeld de specialisten of de betrokken verpleegkundigen.
Ja.
Die zelf zien dat het van meerwaarde is. En ik denk dat dat ook echt een kans is om zoiets gedaan te krijgen.
Daar begint het, hè? Dat die behandelaar zelf zegt... Ik zie een proces waar het beter kan.
Ja, de specialisten van een bepaalde vakgroep bijvoorbeeld zien... oké, dit zou geschikt zijn voor onze populatie. En dat is dat we redeneren dus vanuit het doel.
Ja, ja.
En wat is er dan voor nodig? Nou, wat er voor nodig is, is dat we goede educatie willen geven. Deze vragenlijst hebben wij nodig. De uitkomst van deze vragenlijst hebben wij nodig om in te zien... om inzage te krijgen in de gezondheidsstatus van patiënten.
Ja.
En wij hebben wekelijks... Ik noem een voorbeeld, wekelijks de hartslagfrequentie en de zuurstof of bijvoorbeeld het gewicht hebben we nodig om een goed beeld te vormen over de patiënt. En daarnaast wordt er ook altijd afgesproken, er is bijvoorbeeld wekelijks, en van patiënten die eerder ontslagen worden is dat dagelijks of meerdere keren per dag, is er telefonisch contact.
Ja.
Dus dat wordt ook allemaal protocolair afgesproken en ook bij welke afwijkende waarden er wordt afgestemd en welke actie er ook wordt ondernomen.
Dat is een hele beslisboom die je dan opstelt.
Ja, vooraf is dat. En we zien nu we dit voor meer trajecten doen. Dus wij doen dit nu voor meer dan 20 zorgprocessen hebben we zo ingericht voor thuismonitoring.
Wow.
Zowel polyklinisch als klinisch. En dat wordt natuurlijk ook continu geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.
En dat koppel je ook weer terug naar die behandelaren, zodat
ze weten...
Die
zijn er onderdeel van.
Oké.
Ja, dus de specialisten.
Oké.
Dus bijvoorbeeld de artsen, verpleegkundige specialisten, maar ook verpleegkundigen. En de verpleegkundige van het Virtueel Zorgcentrum en het team innovatie bij ons zijn daar onderdeel van.
En de Selma's?
Uiteindelijk ja, natuurlijk. Uiteindelijk wel ja, want we vragen ook input van patiënten en doen ook evaluaties met patiënten hoe zij deze vorm van zorg ervaren. En dit wordt gelukkig heel goed gewaardeerd.
Oké.
Okay. Ja.
Wat maakt dat het zo goed gewaardeerd wordt?
Wat ik tot nu toe heb vernomen is het contact.
Ja.
Wat er is met patiënten. Dus ook al is dat niet fysiek contact, maar er is natuurlijk wel contact met een verpleegkundige.
Ja.
En dat wordt als positief ervaren en patiënten kunnen goed gebruik maken van de app. En wij kijken natuurlijk ook altijd hoe we dat verder kunnen verbreden.
Ja, ja.
Dus hoe we dat voor nog meer patiënten en voor nog meer processen toegankelijk kunnen maken.
Dit voorkomt dus dat er heel veel mensen naar het ziekenhuis gaan. Of in ieder geval dat de juiste mensen naar het ziekenhuis worden doorgestuurd op het moment dat de bepaalde waarden daar naartoe aanleiding geven. Als ik jou zo goed beluister. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voorkomt dat sommige mensen die normaal gesproken zouden ze die... meetwaardes in het ziekenhuis laten opnemen. En nou doen ze het thuis. Maar ik dacht altijd, je krijgt betaald als ziekenhuis op het moment dat iemand binnen de bakstenen van je ziekenhuis komt. Niet op het moment dat je iemand thuis met dure apparatuur opzadelt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan dan?
Nu is het natuurlijk zo dat dit veel meer ingezet wordt in het land. Dus thuismonitoring.
Ja.
Waar natuurlijk ook een code voor is voor telemonitoring.
Ah.
Dus nu zijn er bepaalde vormen waar afspraken over gemaakt kan worden. Maar eigenlijk om het meer, misschien iets meer algemeen te beantwoorden voor verschillende vormen van innovatie. En wij zijn hier al jaren mee bezig. En in het begin was dit echt een innovatie. En wat er ook bij een innovatie komt kijken is, wij hebben dat gedaan vanuit een duidelijke visie en de strategie die we hebben als ziekenhuis. De uitkomsten in het begin van het starten van een nieuwe innovatie zijn vaak nog onduidelijk. Je weet nooit helemaal exact wat het gaat opleveren. En in die periode, echt bij nieuwe ontwikkelingen, zijn er vaak ook nog, is er vaak ook nog minder vergoedingen of bekostigingsmodellen voor. Ja, ja. Dus het vraagt ook zelf wel wat om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En nu, ik noem nu één voorbeeld, want maar we doen veel meer innovaties. Mm-hmm. Met dit voorbeeld wordt het eigenlijk al steeds meer reguliere zorg. Ja, ja. Al zijn er nog steeds genoeg uitdagingen.
Ook omdat er een betaaltitel voor bestaat, zoals zo'n e-health, teleconsult.
Dat is, ja, telemonitoring is een voorbeeld.
Okay.
Ik denk niet dat het alleen, dat opschaling alleen gerealiseerd wordt doordat er financiële middelen voor zijn. Nee. Want eigenlijk de opschaling van innovaties of voor bepaalde zorgtransformatietrajecten heeft met heel veel onderdelen te maken.
Ja.
Enerzijds is het natuurlijk een gedragsverandering of een cultuurverandering. Mm-hmm. Dus het vraagt wat van een andere manier van zorg verlenen voor zorgprofessionals. Het vraagt wat van een andere manier van zorg die patiënten ontvangen. Mm-hmm. En ook procesaanpassingen, mm-hmm. Technologiekeuzes, organisatieprioriteiten. Dat zijn heel veel factoren.
Ja, zeker. Nee, voordat het helemaal duidelijk is. Je zei net iets wat ik registreerde. Sterker nog, ik heb het opgeschreven. In het begin was dit echt innovatie. Dat suggereerde alsof het nu niet meer innovatie is voor jou. Kun je daar iets meer over vertellen? Is het nu geen innovatie meer? Het klinkt nog steeds als heel erg vooruitstrevend in ieder geval.
Absoluut. Het is nog steeds innovatie. Mm-hmm. Alleen weten we nu wel wat meer erover. Ja. Dus dat we hier echt mee starten, was er nog veel meer onbekend.
Ja.
Hoe de processen in te richten. Er was, nu zijn de apps die hiervoor gebruikt worden of technologie die ingezet kan worden, ja, worden al veel meer breed ingezet.
Ja.
Dat was in de beginfase hiervan, was dat nog wel wat meer onduidelijk. Wat ik ook een innovatiecomponent vind in dit traject, is de adoptie. Mm-hmm. Dus hoe zorgen we er nou voor dat dit uiteindelijk reguliere zorg wordt? Hoe zorgen we er nou voor dat we altijd op deze manier gaan werken? Dat we dit voor veel meer patiënten beschikbaar wordt. En dat vraagt een innovatieve manier van denken, een innovatieve, ja, benadering.
Ja. Hebben we die eigenlijk al in Nederland, vind jij, vanuit jou?
Die innovatieve manier van denken?
Ja,
ja,
zijn we
absoluut
voldoende innovatief gericht? Is onze cultuur daar een beetje, zijn wij daar ontvankelijk voor?
Ik vind dat we dat absoluut hebben.
Ja,
ja, ik zie heel veel, natuurlijk in Rijnstaat, maar ook in heel veel andere ziekenhuizen, heel veel mooie initiatieven en ook in andere sectoren. Alleen de daadwerkelijke adoptie,
ja,
dus hoe het door iedereen wordt gebruikt en ingezet en de opschaling,
ja,
dat is nog wel een uitdaging. En daar is ook nog niet alles over bekend.
Okay.
Maar ik zie zeker heel veel positieve.
Allright, dan komen we daar zo meteen op terug. Maar ik wil even, wat zijn dan de hobbels waardoor, wat je nu ziet in de adaptatie? Wat hebben we te slechten?
Ik kan een aantal dingen noemen. Wat één hobbel is bij dit soort initiatieven, mm-hmm, is dat het nooit voor iedereen, tenminste bij dit soort initiatieven niet, gelijk voor iedereen beschikbaar is.
Mm-hmm.
Dus het is, zoals ik net al noemde, wij kijken bijvoorbeeld in het geval van thuismonitoring, maar dat kan ook met allerlei andere innovaties zijn die gedaan worden,
ja,
naar voor welke patiënten het dan geschikt is. Dus voor welke patiënten kunnen we dat inzetten. En vaak begin je klein. En ik denk dat dat heel goed is.
Ja.
Want door klein te beginnen, dan wordt er gestart. Want we kunnen heel lang over dit soort dingen praten.
Maar wat is dan de hobbel?
Nou, de hobbel is dat je het in de beginfase van een traject,
ja,
Dat het wat kleiner is. Dus dat het soms ook dubbel werk vraagt. Dat je bestaande processen hebt met, ja, patiënten waar zorg voor verleend wordt. En om maar even het voorbeeld van thuismonitoring aan te houden, ook voor een bepaalde groep patiënten thuismonitoring.
Ja.
En dat vraagt dan wel, ja, op twee manieren de zorg verlenen. En dat is wel echt een uitdaging.
Hmm.
En
ga je iets extra's doen?
Ja, in het begin soms wel. Ja,
ja.
En dat zit, als ik dan toch de technologie, want de technologie is ook een middel in dit soort processen.
Hmm.
Daar zijn ook heel veel uitdagingen mee.
Ja.
En daar worden keuzes over gemaakt. Als je echt innovatie een succes wil laten zijn.
Ja.
En dat weet ik ook vanuit het onderzoek wat ik heb gedaan. Is het belangrijk om de innovatie integraal onderdeel te laten zijn van de zorgprocessen. Dus het niet ernaast,
ja, ja,
te zetten.
En jij bent als manager innovatie vanuit het ziekenhuis Rijnstaten. Dat is een pre ten opzichte van innovatie die eigenlijk van buitenaf naar het ziekenhuis toe wordt.
Nee, gemaakt. Zo bedoel ik het niet. Als ziekenhuis werk je natuurlijk samen met verschillende leveranciers. Of
ja, ja,
nemen we bepaalde diensten of bepaalde producten daarvan af.
Ja.
Misschien kan ik hem iets concreter maken.
Ja, ja, graag.
Ik pak maar even hetzelfde voorbeeld van thuismonitoring.
Ja.
Als we starten met thuismonitoring en nu Nou, nu is dat verder, maar ga ik heel even een paar jaar terug naar de beginfase daarvan. Het primaire systeem in het ziekenhuis voor zorgprofessionals is het elektronisch patiëntendossier. Mm-hmm. In dat systeem is het niet mogelijk om patiënten ook in de thuissituatie te monitoren. Dus daarvoor moesten wij op zoek naar andere leveranciers om te werken met een thuismonitoringssysteem. Dus de app eigenlijk, zoals ik het net noemde. En daar is een platform voor zorgprofessionals.
Ja.
Dat vraagt een investering.
Ja.
Dat vraagt een andere manier van werken.
Ja.
En natuurlijk een inrichting van de thuismonitoring.
Ja.
In het begin is het een keus om eerst te zien, wat is de haalbaarheid daarvan? Om het los te zetten eigenlijk van die bestaande infrastructuur. En daar bedoel ik mee om het niet te koppelen aan het EPD.
Niet vanaf het begin.
Soms omdat het niet kan.
Ja.
Soms omdat het een bepaalde investering vraagt.
Ja.
En zeker in zo'n beginfase als het nog nieuw is en wat kleiner, zitten daar heel veel hobbels.
Ja.
En dan staat het er eigenlijk naast. Ja. Dus naast het bestaande proces.
Dan creëer je een administratieve last. Want dan moet Selma 2 keer worden ingevuld.
Ja,
zowel in de app als in...
Ja, en dat is dus een keuze van wat moet in de app, hoe krijgen we dat in het EPD, welke informatie moet in beide systemen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die hobbel.
Ja.
Dan is het, soms is het nog te klein om het daadwerkelijk al te integreren, of is het technisch, is het niet altijd gelijk mogelijk.
Ja.
En daardoor, door het ernaast, eigenlijk tussen aanhalingstekens, ernaast te zetten, vraagt dat je soms dubbel moet registreren.
Ja.
Soms in 2 systemen moet kijken als zorgprofessionals.
Ja.
En dat vraagt technologische uitdagingen.
Ja.
En ook, bepaalde technologieën bieden niet alles. Dus dan is er een technologie waar we mee werken voor bijvoorbeeld videoconsulten. En er is een technologie voor monitoring. Ja, dus dat zijn wel uitdagingen waar we mee te maken hebben. En nu zie je dat steeds meer doorontwikkelt.
Ja.
Dus dat bijvoorbeeld...
Waarom zou dat in 1 technologie... Ik heb WhatsApp voor tekst en ik heb Spotify voor muziek. Ik vind dat geen punt.
Nee, dat is natuurlijk wel iets wat we moeten blijven evalueren vanuit ook de kant van patiënten met de verschillende apps.
Ja.
Maar voor registratie van waarde is het wel fijn dat die systemen in ieder geval aan elkaar gekoppeld zijn. Maar wat ik daarmee eigenlijk helder wilde maken is dat vraagt... Tijd, dat kost tijd.
Ja, moet je onderzoeken, betrouwbaarheid.
Klopt, ja, betrouwbaarheid, privacy, welke data. En dat is iets wat niet gelijk in zo'n beginfase altijd kan.
Ja.
Vanwege verschillende redenen.
Ja. En dan moeten mensen ook maar toe bereid zijn om eerst die investering te doen. Hè, dingen naast elkaar te laten bestaan.
Ja.
En als het dan zich bewezen heeft, dan kan het wel worden geïntegreerd.
Onder andere, ja, het heeft soms technologische uitdagingen.
Ja.
En dat vraagt ook investering om dat te doen. En daarom is het zo belangrijk om eigenlijk wat in die zin kleiner te starten.
Mm-hmm.
Dus te kijken wat is de haalbaarheid van echt een nieuwe innovatie. En altijd samen met de zorgprofessionals, dus de artsen, de verpleegkundigen, mm-hmm. verpleegkundigspecialisten.
Ja.
En in het begin dan te starten met de voorlopers. Dus mensen die veel energie hebben om dat te doen.
Ja.
En te kijken wat er mogelijk is en daarna verder op te schalen.
Ja.
En dan op die manier kun je ook omgaan met die belemmeringen en kun je gewoon die...
En hou je de energie hoog.
Ja, hou je de energie hoog en daarna dus uitbreiden. En voor dit onderdeel zitten we dus nu veel meer in die fase van het groter maken.
Ja.
Omdat we die eerste hobbels hebben gehad. Wij in ieder geval in het ziekenhuis.
Ja, je hebt nu een groepje waar je dit soort dingen mee kan oppakken.
Ja, die hadden we dus in het begin al. Dat was een kleinere groep. En nu is dit een veel grotere groep. Dus voor veel meer patiëntpopulaties kunnen we dit nu inzetten.
En wat is er dan nu... Want het is een veel grotere groep. Dat zorgt ook voor dat je er veel meer energie in moet stoppen. Hè? En aan de andere kant, dat kleinere groepje die eerst begonnen is... die heeft natuurlijk nu voor gezorgd dat het een grotere groep is geworden.
Ja.
Kan je ons meenemen aan het begin van hoe ben je dan ermee begonnen, die behandelaar of de reeks van mensen die jij net laat noemen? Hoe heb je ze echt enthousiast gekregen vanaf het begin? Want het vergt best wel een investering van hun kant, hoor ik net.
Ja, vaak zijn ze zelf ook enthousiast.
Ja?
Ja.
Dat zijn de ultieme koplopers, die van zichzelf
enthousiast
zijn.
Ja, dat is ontzettend leuk. Ja. Als je wilt werken aan innovatie is het goed om dat enthousiasme te hebben, vast te houden en door te blijven zetten.
Ja.
En dat is ontzettend leuk in zo'n beginfase om juist met in dit geval zorgprofessionals, maar ook andere disciplines, hè, mensen van de IT-afdeling, die, buiten van wat we nu doen op die manier kunnen denken.
Ja.
En dat geeft ook ontzettend veel energie. En er loopt natuurlijk, komen ontzettend veel verrassingen naar voren. Maar om dat dan samen te realiseren is heel erg leuk. En met name, ik ben echt van mening dat het helpt om te doen.
Ja.
Dus door iets te doen, door iets te laten zien, om het op die manier uit te dragen. En niet alleen door erover te praten, nee, maar echt te doen. En daarmee zie je ook dat je anderen enthousiasmeert. En nou, dat is wel de reden dat wij op dit, vind ik een van de redenen op dit vlak, maar ook veel andere innovaties, ik kan daar wat over zeggen, maar we richten op nog meer andere innovaties, veel stappen hebben gezet.
Door dus die behandelaar, de enthousiaste behandelaar, de koplopers van de behandelaar als eerst aan tafel, kijken van waar zien zij de ruimte? En dan eigenlijk niet zoveel op te schrijven, maar meer te gaan doen met hun.
Ook op te schrijven.
Ook opschrijven, want het is wel protocolair werk.
Ook opschrijven, absoluut ook opschrijven.
Het is wel zorg, hè?
Maar na te denken van wat kan er wel. En natuurlijk, het moet altijd veilig zijn. We moeten altijd rekening houden met de privacy, met de technologie, et cetera. Ook al is het maar voor één iemand, daar is nooit twijfel over. Daar kijken we altijd naar. Maar juist om te kijken wat kan er wel. En het dus te hebben over, daarover te hebben. In plaats van gaan we dit wel of niet doen. En dat geeft heel veel energie. Mm-hmm. En daarvoor creëer je ook veel meer draagvlak.
En ik wil even terugcirkelen naar waar we het eerder ook over hadden. Want daar heb ik je volgens mij nog niet heel concreet over gehoord. Maar ik kan me echt voorstellen dat je door het slimmer te gaan doen, zo'n zorgproces, en mensen dus meer en langer thuis te kunnen laten zitten, dat je dus daar financieel ook gewoon baat bij hebt, maar ook in ieder geval dat het iets doet met je budget als ziekenhuis. Maar maak je vanaf het begin een business case?
Ja. En in de allereerste fase met innovatie, dat was met de thuismonitoring, dat was tijdens COVID.
Ja.
En toen ging het natuurlijk wel echt om de druk.
Ja, toen was alles oké.
Die we op dat moment hadden.
Ja.
Maar de business case bestaat dan enerzijds uit wat zijn de verwachtingen voor de uitkomsten die we hierin hebben. En dat kun je dus uitdrukken. Maar ik kan daar niet in zoveel detail op ingaan, omdat dat echt specifiek is voor welke uitkomsten we daarin hebben, voor de DBC's, et cetera. Maar het is ook de investeringen die daarmee gemoeid zijn.
Ja.
En dan niet de eenmalige investeringen, maar ook de bijvoorbeeld de devices of de app die daarmee ingezet wordt. Mm-hmm. En dat alles bij elkaar maken wij uiteraard een business case van. Mm-hmm. Maar algemeen is het echt belangrijk dat we innovaties opschalen. Dus voor veel meer patiënten toegankelijk maken. En dus daadwerkelijk anders de processen en de zorgverlening vormgeven.
Heb je ook linkjes of goede verbindingen met zeg maar andere ziekenhuizen die net zoals jij ook zo innovatief willen bezig zijn? En dan heb ik het vooral ook over de hobbel. Hoe doorbreken we de angst om goede oplossingen van anderen te kopiëren? Hè? Want je zou eigenlijk denken van ja, als de ziekenhuis A is ontwikkeld, positieve waardebepaling bij B, dan heb je er al twee, dan heb je zoveel huizen die dit zo over zouden kunnen pakken. Maar dat gebeurt in de praktijk niet. Heb je dat soort verbindingen?
Absoluut, ja.
Hoe dan?
Onder andere, wij zitten in Rijnstaat in het Improve-netwerk.
Ja.
Dus dat is een samenwerkingsverband tussen 7 topklinische ziekenhuizen. Mm-hmm. En daarmee werken we werken met elkaar samen. We doen heel veel kennisuitwisseling. En juist op dit soort trajecten, welke keuzes andere ziekenhuizen maken, hoe zij protocollen opzetten, hoe wij processen vormgeven, waarom wil bepaalde keuzes wel of niet maken. Dus daar is onder andere veel samenwerking mee.
Daar komt ook die innovatieve cultuur.
Absoluut, ook. Ja, ook.
Ja.
En juist door van elkaar te leren dat het ene ziekenhuis bijvoorbeeld net op een ander vlak of op een ander traject inzet dan het andere ziekenhuis, dat je van elkaar daarin kan overnemen. Maar ook, want dat is wel belangrijk, toch de vrijheid kan houden, de ruimte kan houden om het toepasbaar te maken voor de eigen praktijk.
Je moet het natuurlijk je eigen kunnen maken, je eigen kleur lokaal kunnen geven.
Ja, en dat helpt enorm. Als we dat doen, dus dat we wel zo kijken naar hoe kunnen we die zorgpaden meer uniform maken en wat is daarvoor nodig. Maar ik zie daar wel heel veel ontwikkeling in hoor, dat er steeds meer van elkaar wordt overgenomen. Mm-hmm. Dat doen we met name binnen Improve, maar we werken ook samen met andere ziekenhuizen of hebben ook contact met andere ziekenhuizen.
Ja.
Dus daar zie ik wel hele mooie ontwikkelingen
in. Heel hoopvol.
Ja, absoluut.
We gaan nu langzaam richting het einde van dit gesprek. En dan ben ik eigenlijk altijd een beetje benieuwd van, wat zou je nou die professionals in de zorg mee willen geven? Wat gun je nou vanuit jouw bril op hoe we de zorg van morgen zouden kunnen, qua druk zouden kunnen ontlasten?
Wat ik zou willen meegeven is om met name te starten. Dus te kijken naar wat er wel kan en het desnoods wat in het begin wat kleiner te maken. Dus te kijken voor welke patiënten of voor... maar ook innovaties gericht op zorgprofessionals. Dus dat nu neemt natuurlijk... We hebben te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende werkdruk. Dus we kijken ook naar innovaties die zorgprofessionals kunnen ondersteunen. Naar kijken wat er wel kan. En dan starten en het daarna uitbreiden. En mensen bij elkaar zoeken of bij elkaar zetten of mensen te zoeken die dat enthousiasme delen. En daarin de start maken en daarna die groep vergroten of draagvlak verder te creëren. Want dat geeft enorm veel energie om te starten.
En daarna volgt wel governance en geld.
Dat is ook onderdeel, uiteraard.
Ja.
Maar als het vanaf de start al gelijk, als dat gelijk een belemmering gaat vormen, het is natuurlijk belangrijk dat er financiën zijn en dat je überhaupt iets kan doen en dat er besluitvorming is. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar dat kan ook dat als je de trajecten bijvoorbeeld wat afgebakend maakt in het begin en daardoor wel de energie vasthoudt om ergens mee te starten. En dan bedoel ik ook rekening te houden met de privacy, met de veiligheid, met de technologie, et cetera. Maar dat kan ook als het iets kleiner is, als je daarmee dat enthousiasme houdt en dan kun je het later verder uitdragen en groter maken. En te blijven kijken dus, wat kan er wel?
En wat zeg je dan tegen die professionals die zeggen, ja, maar daar heb ik echt geen tijd voor. Ik ben gewoon mensen aan het behandelen.
Dat begrijp ik. Ik begrijp dat dat zo is. Maar wij zien nu bij ons in het ziekenhuis zien we dat er op zoveel onderwerpen veel enthousiasme is. Dus dat we aan de slag gaan met de zorgprofessionals die mooie ideeën hebben. En dat zijn er nu eigenlijk heel veel, waardoor wij veel kunnen werken aan innovatie. Dus, op het gebied van thuismonitoring, maar het herontwerpen van zorgprocessen. De arbeidsbesparende technologie is de term, maar dus om zorgprofessionals te ondersteunen. Data, AI, daar zijn heel veel ideeën voor.
Super. Nou, Laura, heel veel dank voor dit hoopvolle en inspirerende gesprek over innovatie in de zorg en hoe professionals... ik denk dat er een flink aantal tips langs zijn gekomen waarmee je professionals in de zorg hebt geprobeerd te inspireren. En de belangrijkste die bij mij in ieder geval achterblijft is van just do it, hè. Start, begin klein en begin ook bij de mensen die willen, begrijp ik heel nadrukkelijk. Dus nogmaals, dank voor dit mooie gesprek.
Ja, dank voor het gesprek.
En dan bedank ik de luisteraars thuis voor het luisteren naar deze podcast. En mochten jullie nou mooi vinden, een mening erover hebben, het anders zien, wees zo vriendelijk om in de comments gewoon je commentaar achter te laten en je reacties. Mocht je hem zo interessant vinden dat je hem ook een ander gunt, vergeet hem niet vooral te delen en te liken. Heel veel dank en tot de volgende keer.